Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Johannes 5 en daarvan de versen 39 en 40. Woorden die we met de hulp van de Here hopen te overdenken. 39 en 40 van Johannes 5. Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Gemeente jongelui, Jezus is in debat met de Joodse leiders. Zij hadden nogal wat commentaar op hem te leveren. Zware kritiek. Ze vonden dat hij de Sabbat brak. Dat zou hij gedaan hebben bij de genezing van de man uit het badwater van Bethesda, die daar 38 jaar gelegen had. Op de dag van de Sabbat had Jezus tegen hem gezegd, sta op en wandel. En dat mocht op de Sabbatdag niet, ook niet na 38 jaar. En hij stelde zichzelf aan God gelijk, want hij zei, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hij zei dus dat hij God tot zijn Vader had en dat hij de Zoon van God was. En dat viel bij die Joodse leiders helemaal verkeerd. De verhouding met de Heer Jezus kwam daardoor op een heel zware spanning te staan. Ze zochten hem zelfs te doden, nu al. En het is nog maar in Johannes 5. Jezus heeft hen antwoord gegeven. En hoe? Niet karig, bepaald niet karig. Want het hele gedeelte vanaf vers 19 tot 47, en dat hebben we nog niet eens in zijn geheel gelezen, want we zijn bij 30 begonnen. Het hele gedeelte van 19 tot 47 is één antwoord aan de fariseeën en aan de schriftgeleerden. Het gaat over de Vader en de Zoon. In vers 19 zegt de Heer Jezus, de Zoon kan van zichzelf niets doen. En dat is een belangrijke uitspraak, want in vers 30 herhaalt hij dat nog een keer. Daar staat hetzelfde, hè? De Zoon kan van zichzelf niets doen. Ik kan van mijzelf niets doen. Wat betekent dat? Hij is toch de Zoon van God? Hij is toch van hetzelfde wezen met de Vader. Dat heeft de Heer Jezus toch steeds zelf gezegd. En de Vader is almachtig, dus dan moet ook de Zoon almachtig zijn. Dat hebben we ook bij de diensten uit de geloofsbelijdenis wel gezien. Wat de Vader is, dat is de Zoon ook. Eeuwig en almachtig en alomtegenwoordig. Dat is allemaal van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest, van alle drie gelijk. En hoe kan de Heer Jezus dan zeggen dat hij iets niet kan doen? Hoe kan hij dat zeggen? Dat hij iets niet kan doen. Gemeente, dat lijkt niet zo te zijn. Hè? Want het lijkt zo te zijn of de Heer Jezus vergist zich hier, zouden we zeggen. Of hij is niet echt de Zoon van God. Maar hoe kan hij nou de Zoon van God zijn en toch zeggen dat hij iets niet kan doen? Nou, dat hangt er maar helemaal van af hoe je dat woordje kan opvat. Ik zal u een voorbeeld geven uit de Bijbel. En daarmee proberen duidelijk te maken hoe dat woordje kan moet worden verstaan. Denk aan Jozef toen hij in het huis van Potifar was. Jozef in Egypte. En die vrouw van Potifar, weet je wel, die hem probeerde te verleiden. Dat kon Jozef niet doen. Daar kon hij niet in meegaan. Hoezo kan dat niet? Hij had het kunnen toegeven, dat had toch gekund? Ja, lichamelijk had dat gekund. Ja, zeker, natuurlijk, dat had gekund. Gelukkig is het niet gebeurd, maar dat had gekund. Maar hij kon dat dus niet doen, want het was hem een innerlijke onmogelijkheid om daarmee toe te geven. En daaraan toe te geven. En dat kon hij voor God niet maken. En de vreze van God was in hem. En hij kon het ook tegen zijn heer Potifar niet maken, dat hij overspel zou plegen met zijn vrouw. Dat kon hij gewoon weg niet doen. Het was hem dus innerlijk, moreel, een onmogelijkheid om daarin mee te gaan. Zo zullen we dat woordje kan hier ook moeten opvatten. De zoon kan van zichzelf niets doen. Dat is hem een innerlijke onmogelijkheid om iets te doen zonder de vader daarin te kennen. Hij weet zich helemaal van de vader afhankelijk. En hij overlegt alles met zijn vader. Wij mensen doen alles maar op eigen houtje. Wij. Nou, hoeveel dingen zijn er niet, laten we eerlijk zijn, waarin we God helemaal niet kennen. En helemaal niet naar zijn mening vragen. Helemaal niet vragen of hij dat wel goed vindt, ja of nee. Maar we doen het gewoon maar. We doen het gewoon maar wat. Want we denken dat we dat wel kunnen doen. Hè? Dat we dat wel mogen doen allemaal. En we kennen God er niet in. En dat is bij de Heer Jezus nou zo anders. Hij heeft geen stap gezet over deze wereld. Geen stap gezet. Zonder zijn vader. Hij deed zich, hij hield zich precies aan hetgeen wat zijn vader van hem wilde. Zijn wil, vaders wil was zijn wil. En wat vader niet wilde, dat wilde hij ook niet. Hij was iemand die iedere dag, staat in Jesaja 50, waar het over de knecht des Heren gaat. Hij was iemand die iedere dag zijn oor bij de vader te luisteren legde. Gij wekt mij het oor dat ik hoor gelijk die geleerd worden, staat er in Jesaja 50. Hij hield zich namelijk in alles aan hetgeen wat zijn vader hem liet zien en deed horen. Hij deed niets buiten die dingen om. Hè? Nou, dat is hier de betekenis van die woorden. De zoon kan van zichzelf niets doen en ik kan van mijzelf niets doen. Hè? Het is hem innerlijk onmogelijk om te zondigen tegen God. En dingen op eigen houtje doen, dat is zondigen tegen God. De vader in dingen niet kennen, dat is zondigen tegen God. Dat kan hij eenvoudig niet doen, omdat hij de ware mens is. De tweede Adam, die komt om alles recht te zetten wat de eerste Adam, wat wij allemaal verdorven hebben. Dat komt hij recht zetten en dat vraagt om een complete gehoorzaamheid. Van stap tot stap, van het begin van zijn leven tot aan het kruishout toe, is de zoon niet buiten de orde van zijn vader gegaan. Hij kon van zichzelf niets doen. Dat kon hij gewoon innerlijk van harte niet maken. Hij wilde dat ook niet. En dan nog iets wat Jezus doet. Hij getuigt niet van zichzelf. Ook dat niet. Hij getuigt niet van zichzelf. Dat kan hij natuurlijk wel doen. Dat kan hij wel. In de gemeenschap met zijn vader. Dat kan hij wel doen. En wat hij zeggen zou, dat zou ook volkomen waar zijn. Hij liegt er niet om, als zou hij van zichzelf getuigd hebben. Maar hij doet dat toch niet. Want wie van zichzelf getuigt, die komt ongeloofwaardig over. Laat een ander je prijzen. Niet jouw mond. Andermans lippen. Niet jouw lippen moeten je prijzen. Je moet niet jezelf prijzen. Want wie van zichzelf getuigt, ja, wat doet hij eigenlijk? Dan ben je de slager die zijn eigen vlees keurt. En dat is nooit erg betrouwbaar, nietwaar? Je moet het oordeel aan een ander overlaten. Als een ander je prijst, ja, dan ben je beproefd. Als een ander je prijst. En niet als je dat zelf doet. Hè. Op de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Hè. Die getuigen moeten er dan wel zijn. Maar die getuigen, daar tel jij zelf niet in mee. Dat moeten anderen zijn die van jou getuigen. En dan is het waarheid. Dus de Heer Jezus zou wel van zichzelf kunnen getuigen. Hij zou de waarheid spreken. Maar hij laat dat aan anderen over om dat te doen. En wie zijn dat dan? Nou, om te beginnen, zegt de Heer Jezus, was dat Johannes de Doper. En Johannes de Doper heeft van Jezus getuigd. Na mij komt degene die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben de schoenriem van zijn voeten te ontbinden. En later getuigde hij van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft van hem getuigd, niet waar? En dat getuigenis, dat was waarachtig. Dat zegt de Heer Jezus hier ook. Dat getuigenis, dat was waarachtig. En het was goed voor degene die dat hoorde. De Heer Jezus had dat getuigenis van Johannes eigenlijk niet nodig. Voor hemzelf niet. Hij had niet de getuigenis van een mens nodig. Want hij wist wie hem gezonden had, de Vader. Hij had de getuigenis van Johannes de Doper dus helemaal niet nodig. Ik neem geen getuigenis van een mens. Hoewel Johannes de waarheid sprak, Jezus had het niet nodig. Het was voor hem overbodig. Maar voor degenen die het hoorden, die eromheen stonden, ook voor de fariseeën en de schriftgeleerden, was het wel nodig. En eventjes, een korte tijd, een uurtje staat er eigenlijk in het Grieks. Een uurtje maar, een uurtje van korte duurtje. Een uurtje maar hebben ze zich in zijn licht, hij was een lichtende en brandende kaars, Johannes de Doper, in zijn prediking, in zijn werk. Een uurtje maar hebben ze zich in zijn licht mogen en kunnen verheugen. Want toen hij Jezus begon aan te wijzen, en toen hij in de waarheid zei, toen haakten ze al spoedig af. Maar Jezus herinnert hen er nog wel aan. Hè? Jullie hebben een uurtje korte tijd, een uurtje van korte duurtje, je in het licht van Johannes verblijft. Weet je dat nog? Weet je het nog? Ik zeg u, opdat gij behouden wordt. Daarom zeg ik u dit. Opdat je er nog eens aan terugdenkt, aan dat uurtje van korte duurtje. Hè, dat je eventjes zich in zijn licht hebt willen verblijden. Dat zou nog tot zegen voor je kunnen zijn, als je daar nog eens op terugkomt. Als je dat nog eens in je gedachten laat terugkeren, wat dat te betekenen had, hè, dan zou je er nog door behouden kunnen worden. Dus ik had zelf wat dat getuigenis niet nodig, maar jullie zoveelste meer, denk er nog maar eens aan terug. Ik neem geen getuigenis van een mens, ook niet van Johannes de Doper zelfs. Ik heb een getuigenis beter dan Johannes, zegt de Heer Jezus dan. En wie zijn dan zijn getuigen? Dat moeten er dan wel 2 of 3 zijn, want dan pas is het getuigenis waarachtig, nietwaar? Op de mond van 1 getuige kun je niet afgaan. Je moet er 2 of 3 hebben. Dat zegt de schrift op vele plaatsen, ook al in het Oude Testament. En de Heere Jezus, die somt er hier zo 3 op, en misschien zelfs wel 4. De eerste getuigen die de Heere Jezus oproept, dat zijn de werken die hij doet, die van hem getuigen. De werken die hij doet. Die getuigen van mij. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader. Op een andere plaats in het Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus, als je mijn woorden niet gelooft, geloof mij dan om de werken die ik doe. Kijk dan naar de wonderen die ik verricht. De tekenen die ik stel. Als je die toch ziet, dan kun je er toch niet omheen. Dat ik door de Vader gezonden ben. Die getuigen van mij. We kunnen aan wat Jezus allemaal deed. En hoeveel zieken heeft hij niet genezen. Hoeveel duivelen heeft hij niet uitgeworpen. Heeft water in wijn veranderd in Kana in Galilea. Dat was het beginsel van zijn teken. Het eerste teken dat hij deed. Hij heeft zelfs in de hof van Gethsemane nog het oor geheeld van degene die het oor afgehouden was voor Petrus. En ja, dan Malchus, heette die man. Ik moest even nadenken, Malchus heette die man. Ja. En al die tekenen, die getuigen van mij, zegt de Heer Jezus. Al die tekenen, die getuigen van mij. Dat ik ben. Dat ik het ben. Dat ik de zoon van God ben. He, dat ik werkelijk degene ben die is en die was en die komen zal, eens wezens met de Vader. Maar er zijn nog meer getuigen. Ja, de tweede getuige, dat is de Vader zelf. De Vader die mij gezonden heeft, die heeft ook van mij getuigd. En gemeente, dan kun je natuurlijk denken aan zijn doop in de Jordaan, hè, waar duidelijk werd gesproken, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Dat zou inderdaad kunnen. En straks wordt dat op de berg der verheerlijking nog een keer herhaald. Maar ik denk, gemeente, dat de Heer Jezus hier eerder bedoelt wat voor getuigenis die van de Vader heeft meegekregen toen hij naar deze wereld gezonden werd. De Vader liet hem alles zien wat hij op deze wereld moest gaan doen. En dat getuigenis is meer dan dat van een mens. Hè. De Vader heeft hem gezonden en in gehoorzaamheid is hij gegaan. En dat getuigenis dat de Vader hem gaf toen hij hem zond naar deze wereld. Dat heeft de Zoon ook bewaard. He, dat is niet uit zijn hart geleken. Dat getuigenis, dat had hij voor zichzelf. De Vader heeft mij gezonden. Dat zegt hij ook zo vaak uitdrukkelijk in dit gedeelte. De Vader die mij gezonden heeft. Hij droeg de getuigenis van zijn Vader bij zich. De opdracht die de Vader hem gegeven had om straks te sterven aan het kruis. En om verzoening voor de zonde te bewerken door zijn bloed. Die daad die hij daar zou gaan doen, dat getuigt van hem. Dus eerst de werken die hij doet. En dan vervolgens wat de Vader van hem getuigd heeft toen hij hem zond naar deze aarde. En dan het derde. En dan komen we in de buurt van onze tekst. De schriften. Die zijn er, die van mij getuigen. De schriften. En die schriften die moet je vooral onderzoeken. Onderzoekt de schriften, want die zijn het van mij, die van mij getuigen. Die moet je doorvorsen. Doorvorsen. Er staat een bijzonder woord daar in het Grieks. Dat betekent eigenlijk zoiets als doorvorsen. Dus heel nauwkeurig onderzoeken. Niet gewoon een beetje freewheelend, maar echt nauwkeurig je erin verdiepen. Wat staat er geschreven? Speur het na. Je kunt dat ook anders vertalen. Het staat er als een opdracht, hè? Onderzoekt de schriften. Maar je kunt ook vertalen vanuit het Grieks. Gij onderzoekt. Gij lieden, hè, in het meervoud. Gij lieden onderzoekt de schrift. Dat doen jullie al. Dat doen jullie al. En dat was ook zo. Hè? De schriftgeleerden, de fariseeën, de Joodse leiders waren ijverige onderzoekers van het goddelijk woord van de schriften. Dat deden ze ook al. En Jezus moedigt dat ook aan. Hè? Dus ik denk dat het allebei waar is. Hè? Onderzoek de schriften en gij doet dat ook al. Gij doet dat ook al. Blijf er vooral ook in voortgaan. Dat Jezus dat tegen hen wil zeggen. Want gij meent immers daarin het eeuwige leven te hebben. Meen. Ja, zo was het. Het was hun dunk. De schriften onderzoeken, dat deden ze en deden ze ijverig. Maar ze meenden daarmee een prestatie te leveren. Zij meenden daarmee met het onderzoeken van het woord het eeuwige leven te kunnen verdienen. En zo de hemel te kunnen binnengaan. Alsof je met naar de kerk gaan. Alsof je met bijbellezen aan tafel. Iedere dag, meerdere keren zelfs. Alsof je daarmee de hemel kon bereiken. Gemeente, u begrijpt, het zijn goede zaken naar de kerk te gaan. En naar de catechisatie, en naar de bijbelkring, en naar de vrouwenvereniging, en naar de zondagsschool, en naar de clubs. Daaraan mee te doen, dat is een goede zaak, zeker waar, absoluut. En ik kan het ook niet anders als het aanprijzen. Ga daar vooral ook mee door. En als je er nog niet aan begonnen bent, begin er dan toch eindelijk eens een keertje aan. Want het zal onderhand wel eens tijd worden om eraan te beginnen, nietwaar? Maar je moet niet denken dat als jij maar veel in het woord graaft en veel van de Bijbel weet, de Bijbel van kaft tot kaft, dat je bijna alles weet te staan wat er in de Bijbel staat en dat je precies weet, daar staat dit en daar staat dat en dit betekent dit en dat betekent dat. Dat je daarmee het eeuwige leven op zak hebt. Gij meent in het onderzoek van de Bijbel daarmee bezig te zijn het eeuwige leven te hebben. Dat je het al hebt, nietwaar? Door ermee bezig te zijn en daarin te studeren. Studeren, dat betekent je best doen. Een student is iemand die zijn best doet. Als je studeert daarin, dat je dan ja, dat leven automatisch hebt binnen handbereik. Zo ligt het niet. Daarom zegt de Heer Jezus ook, gij meent daarin het eeuwige leven. Daar, jullie denken dat. Maar zo is het niet. En we moeten dat ook vanmiddag aan het begin van de opening van het winterwerk gewoon duidelijk tegen elkaar zeggen. Jongens en meisjes, het is fijn dat jullie op de catechisatie komen. En ik hoop dat jullie er echt allemaal weer zullen zijn. En de ouders en de ouderen, de jongelui ook verder, van een bepaalde leeftijd en daarboven. Kom alsjeblieft naar de Bijbelkring of naar de gesprekskring of net wat. Of over de jongerenkring die er ook is. De jongerenkring die door de ouderlingen gegeven wordt. Nou, kom daar alsjeblieft naartoe. Doe dat. Ga naar de clubs. Jongelui, kinderen, ga naar de zondagschool. En als je nog niet gaat, vraag je vader en moeder dan maar, mag ik ook? Mag ik alsjeblieft ook naar de zondagschool? Als ze jou nog niet hebben laten gaan. Vraag het maar, vraag er maar om. Maar je moet niet denken, als ik dat doe allemaal, dan komt het met mij automatisch wel goed. Hè? Dan ligt het eeuwige leven, dat ligt eigenlijk al op een bordje voor mij klaar. Want zo is het niet. Je meent daarin het eeuwige leven te hebben, maar dat is niet zo. Hoe is het dan wel? De Heer Jezus zegt, de schriften zijn het die van mij getuigen. Die schriften die zijn het die van mij getuigen. En die getuigen dat het leven in de Zoon is. Niet in het bezit van een Bijbel. Niet in het lezen van de Bijbel ligt het eeuwige leven. Maar ze zijn het middel om Christus te vinden. Ze getuigen van hem, ze wijzen ons de weg naar het eeuwige leven toe dat in de Zoon is. Dat doen de schriften en daarom zijn ze zo van belang. Het gaat in de Bijbel om Christus. Hij is de kern van de schrift, de kern van de zaak. Het gaat om degene in wie het leven is geopenbaard. De Vader heeft het leven geopenbaard in zijn Zoon. En als je Christus niet in de Bijbel tegenkomt, dan heb je nog niks in de Bijbel gevonden. Want iedere bladzijde van de Bijbel, wel beschouwd, spreekt van hem. Luther zei altijd, het is Duits, was Christum treibet. Was Christum treibet, daar gaat het in de Bijbel om. Hè? Wat naar Christus toedrijft. Wat Christus betreft en aangaat, dat moet je in de schrift zien te vinden. Want de focus, de concentratie van de Bijbel ligt op de Heere Jezus Christus. De hele Bijbel, ook het hele Oude Testament, en dat wordt hier natuurlijk bedoeld, als Jezus over de schriften spreekt, is daar niet het Nieuwe Testament mee bedoeld, dat moest nog geschreven worden. Maar gaat het over de schriften van het Oude Testament, die roepen om de komst van de zaligmaker. Als je de wet leest, dan roept dat om de verzoening. Hij is de tuchtmeester tot Christus. En als je leest over de ceremonieën van het Oude Testament, zoals de tempeldienst en de offerdienst, dat roept om Christus. En als je leest om de zonde van het volk Israël, keer op keer, dat roept om de ware zoon die van zichzelf niets kan doen. Niets kan doen. Het roept om de komst van hem. Als je Prediker leest, hè, waar we op de gesprekskring mee bezig zijn en mee voort zullen gaan. Als je Prediker leest, dan roept dat om de zingever die alles aan de ijdelheid zal onttrekken en ontworstelen. Want alles is ijdelheid. Dat is de conclusie van Salomo. Als hij de zin van het leven onderzoekt, dan is alles ijdelheid, zegt hij. Alles door de zonde aan lager bol geraakt. Dat roept om Christus. De naam van Christus wordt in het boek Prediker niet genoemd. Maar er is geen boek in de Bijbel dat zozeer schreeuwt om hem, om zijn komst, dan juist dat boek Prediker, gemeente. En daarom moeten wij die schriften onderzoeken, opdat wij zouden weten wat we in Christus moeten zoeken, hè, wat we in Christus hebben. Dat kun je juist vanuit het Oude Testament zo gewaar worden. En dan is voor ons natuurlijk het Nieuwe Testament er inmiddels bijgekomen. De evangelieën, de brieven, de openbaring van Johannes, de handelingen der apostelen, die zijn erbij gekomen. En wij weten dus nog zoveel te meer aangaande Christus dan hetgeen wat in het Oude Testament is gezegd en voorafgeschaduwd. Wij weten ook nog van de vervulling. Onderzoekt dus de schriften, maar niet als verdienstelijk werk. Niet met de gedachte, als ik dat wil doen, dan kom ik wel in de hemel. Dan heb ik het eeuwige leven wel. Nee, het gaat erom dat je in de schriften zoekt naar de Heer Jezus. Zoekt naar hem. Want zij zijn het die van hem getuigen. En dan zegt de Heer Jezus er iets achter, gemeente. Iets achter wat heel verschrikkelijk is. Hij zegt tegen de mensen, tegen de fariseeën en de schriftgeleerden in het bijzonder. Gij wilt tot hem niet komen. Gij wilt tot hem niet komen. Kom, tot mij, opdat gij het leven zoudt vinden. Dat wilt gij niet. Er staat niet, dat kunt je niet. Maar de Heer Jezus steekt dieper af. Je kunt niet, omdat je niet wilt. Zo ligt de zaak, hè? Wij zeggen gauw, een mens kan niet. En dan hebben we onszelf verontschuldigd. Denken we tenminste. Maar het ligt dieper. Wij willen niet. En waar geen wil is, is geen weg. Waar geen willen is, is geen kunnen ook. Waar een wil is, is wel een weg, maar waar geen wil is, is dus geen weg. En die wil, daar is God het aan. Hè? Die wil, daar is God het aan. Want onze wil, ja, is maar naar één kant gericht. Namelijk om niet tot hem te komen. Om te zondigen en onze eigen zin te doen. Die kant op, daar hebben we nog een vrije wil. Hè? Een mens heeft nog een vrije wil, maar die is beperkt. Beperkt, die is eenzijdig beperkt. Die gaat alleen maar naar links, zullen we maar zeggen. De verkeerde kant op. En dat doen we maar al te graag. We gebruiken onze vrije wil maar al te graag om de zonde uit te leven, nietwaar? En om ongehoorzaam te zijn aan Gods woord en aan Gods evangelie. Dat doen we maar al te graag, hè. Dus wij hebben nog wel een vrije wil, maar die is behoorlijk gehandicapt. Alleen het kwade willen we nog. En dat met vuur en verven. En als het gaat om het goede, om tot hem te komen. Nee, dat kunnen wij niet meer. En dat is onze eigen schuld. We zijn niet zielig. Arme ik. Ik kan tot hem niet komen. En ja, ik wil ook naar hem niet komen. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, dat is schuld. God heeft ons zo gemaakt dat we het wel konden. In het paradijs was het zo, daar kon het ook. Hè? Maar door de zonde zijn we dat kunnen en willen allebei. En dat willen is het diepste. Dat zijn we kwijtgeraakt om het goede te doen. Dat vind ik niet. Dat vind ik niet, zegt Paulus. Dat vind ik niet. Goede te doen. Dat zijn we kwijtgeraakt. En dat is schuld. Dat valt ons aan te rekenen. Dat we een gebonden wil hebben. En dat we niet willen tot hem komen. Jezus zegt het hier ook in bestraffende zin. Gij wilt tot mij niet komen. Daar schort het aan. Daar wringt hem de schoen. Gij wilt naar mij, tot mij niet komen. Ik vind het altijd geweldig mooi, gemeente, dat de Heer Jezus hier komen zegt en niet geloven. Want als er geloven zou staan, ja, dan krijg je gelijk weer de vraag van wat is nou een echt geloof en een waar geloof. En ja, dan krijg je die hele discussie, hè, niet waar. Hè? Van wanneer is het geloof nou echt en zaligmakend? Dat heb je bij het woord komen niet. Ook in hoofdstuk 6 spreekt de Heer Jezus over komen. Hè? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En niet, ja, ook over geloven, maar dat is dus een synoniem. Dat is hetzelfde. Hè? Geloven en komen is hetzelfde, maar hij spreekt dan over komen. Ook hier in onze tekst over komen. En waarom vind ik dat nou zo mooi, dat hier komen staat? Kijk, dat weet je. Of je gekomen bent, dat weet je. Dat weet je. Als ik u vraag of u ooit in Brussel bent gekomen. Nou, als het hier in de bovenkamer nog een beetje goed zit. Dan weet je dat of je ooit in Brussel bent geweest, ja of nee. Ik zelf ben wel eens op het vliegveld van Brussel geweest, Zaventem. Maar in Brussel, in de plaats, ben ik nooit geweest. Dat weet ik gewoon. Ik weet gewoon dat ik daar niet geweest ben. En u weet dat ook. Of u daar geweest bent, sommigen misschien wel. De meesten van u denk ik niet. Dat weet je, of je ergens gekomen bent. En zo is het met het komen tot Christus ook. Dat weet je, of je tot hem gekomen bent, ja dan nee. Want als je werkelijk tot hem gekomen bent, dan is dat een onvergetelijke ervaring. Dat geef ik u op een briefje. Dan is dat een onvergetelijke ervaring. Dan moet het wel heel erg mis zijn in de bovenkamer, als je dat niet meer zou weten. Want komen tot hem, dat vergeet je je leven lang niet meer. Dat is een zielservaring zo rijk en zo groot en zo machtig. Hè? Dus komen tot hem. Gij wilt tot mij niet komen, zegt Jezus. Schot het daar inderdaad bij ons niet aan, lieve mensen. Dat onze wil verkeerd staat afgericht. Alleen maar naar links en niet naar rechts, niet de goede kant op. Het komen naar Christus. Dat willen wij van nature inderdaad niet. En daarom kunnen we het ook niet. Want waar geen wil is, is geen weg. Waar het willen niet is, daar is ook het kunnen niet aanwezig. Gij kunt tot mij niet komen. Gij wilt naar mij niet komen. Het is beide waar. Maar het laatste is het ergste. En daarom moet onze wil omgebogen worden. Naar rechts toe. De goede kant op. En dat is het werk van Gods geest. En dat doet hij door het woord. En daarom is het ook zo goed om de schriften te onderzoeken die van hem getuigen. Omdat we Christus zouden mogen vinden door middel van het woord. En door de werking van de Heilige Geest. Dat we door het woord uit onszelf worden uitgetrokken en weggelokt naar hem toe. Daar gaat het om, hè? Dat we naar hem toe worden gelokt door middel van de beloften van het evangelie. Dat we naar Christus worden getrokken, hè? En als de geest daarin meekomt, dan, ja, dan gebeurt het, hè? Dan kom je daadwerkelijk tot hem. Buig onze wil toch, Here. Buig toch onze wil door uw woord en door uw geest. En lok ons toch alstublieft uit onze tent naar Christus toe. En gebruik daar uw heilig woord, want die zijn het die van hem getuigen. Gebruik toch uw heilig woord ervoor, om jongeren, om kinderen, om ouders, om ouderen, om ze uit hun tent te lokken naar de Heer Jezus toe. Opdat ze het leven in hem mogen hebben. Gij wilt tot mij niet komen. Wat een woord, hè? De schriften te hebben, die van hem getuigen, de derde getuige, de werken getuigen van hem, de vader getuigen van hem, de schriften getuigen van hem, de derde getuige op de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Jezus heeft geen enkel ander getuigenis meer nodig. Er zijn getuigen in overvloed. Werken staat al in het meervoud. Schriften staan in het meervoud. Getuigen, een wolk van getuigen is er, zeg maar. Die het getuigen en dan nog niet tot hem te willen komen. Loop je daar nou tegenaan? In je eigen zielenleven? Tegen die onwil? De gemeente wil dan vooral de middelen maar gebruiken die God gegeven heeft het woord. En denk dan niet, als ik de Bijbel maar lees, dan heb ik daar het eeuwige leven wel in, want ja, dat is goed om dat te doen, dan word je wel behouden. Denk nou zo niet, hè. Je moet Christus vinden. Je moet Christus vinden in het woord en door het woord bij hem worden gebracht. En dan heb je daar het leven. Dat gebruikt de Heere om jouw wil te veranderen, om jouw wil te wederbaren. He, dat is nou de wedergeboorte, dat je wil wordt omgezet van kwaad naar goed. En dat je hem gaat zoeken in het woord en hem gaat vinden in het woord. En wie hem vindt, ja, die vindt het leven. Dan heb je het ook. Je hebt het dan in. In hem. En dan gaat Jezus nog verder. Hij zegt ook dat ze hem niet willen aannemen. Ik ben gekomen, vers 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader en gij neemt mij niet aan. Dat staat er ook nog, hè? Gij neemt mij niet aan. Ik heb mijzelf aan jullie aangeboden. Zie hier ben ik, zie hier ben ik. Maar gij neemt mij niet aan. Hoe komt dat? Nou, diezelfde onwil. Diezelfde onwil dat je niet wil komen, is ook de onwil dat je hem niet wil aannemen, nietwaar? En Jezus wijst hen daar ook op. Hij zegt, als een ander komt in zijn eigen naam, ik kom in de naam van mijn vader, dan komen anderen in hun eigen naam, dan staan jullie allemaal in de rij. Het kan zo gek niet wezen of er zijn wel aanhangers voor. Die erachteraan lopen. Dat is natuurlijk ook zo, hè. Alle mogelijke gedachten, meningen en nieuwe vondsten. En van zo kan het en zo moet het. Het moet anders als dat het in de kerken toe gaat. En dit en dat is dus zo. Het kan zo raar niet zijn. Dus er zijn overal wel mensen voor te chakeren. Er zijn altijd weer mensen die erachteraan hollen. Als mensen komen in hun eigen naam, dan vinden ze gehoor. Maar Jezus, die kwam in de naam van zijn vader, die vond geen. En daar klaagt de Heer Jezus ook over. Daar legt hij ook de vinger bij. Hij zegt, gij neemt mij niet aan. Gij neemt mij niet aan. Anderen wel, maar mij nou uitgerekend niet. Terwijl ik kom in de naam van mijn vader. En gemeente, dat moet ook veranderen. Dat komen tot hem moet er komen. Dat willen om te komen en ook dat willen om Christus te omhelzen en te omarmen. Ja, dat moet er komen in ons leven. Om Christus ons toe te mogen eigenen door een oprecht geloof. En dan mogen we zeggen, gij zijt de mijne en ik ben van hem. Hem aan te nemen. Zijn mensen bang voor het woord aannemen? Maar de Bijbel spreekt erover. En onze belijdenis ook. De catechismus ook, die spreekt ook over diegenen die Christus met een waar geloof aannemen. En die spreken daar onbekommerd over aannemen. En ook in Johannes 1, hè, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Het moet tot aannemen komen en de Heilige Geest leert je dat. Door middel van het woord trekt hij de zondaar uit zichzelf uit naar Christus toe. En als hij bij Christus komt, dan wordt het daar een feest. Dan sla je je armen om de borgende zaligmakerij. En je bent sprakeloos van verwondering, dat zal ik u zeggen. Sprakeloos van verwondering. Gij zijt de mijne. En ik ben van hem. He, dan wordt het hooglied-taal. He, dat is het hooglied ook steeds bruid en bruidegom. Dat ze elkaar niet kunnen missen. Ik ben van hem en hij is van mij. En dan, gemeente, dan zegt de Heer Jezus nog iets heel specifieks. Namelijk over Mozes. Hij heeft het eerst over de schriften gehad, die van hem getuigen. Maar hij vond het nu eigenlijk een beetje aan, nog en scherpt het iets toe. En daarom laat ik dat ook niet liggen. Die laatste versen van dit hoofdstuk, die betrek ik er toch een beetje bij. De Heer Jezus zegt, jullie moeten niet menen dat ik jullie aanklagen, verklagen, dat is beschuldigen, aanklagen zal bij de Vader. Je moet niet denken dat ik dat zal gaan doen. Dat ik over jullie ga klagen bij de Vader en tegen jullie beschuldigingen ga inbrengen, dat moet je niet denken dat ik dat ga doen. Dat hoeft ook niet, want dat doen anderen wel. De Zoon des Mensen is niet in de wereld gekomen om de wereld te veroordelen, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Hij staat in Johannes 3. He, dus hij is niet gekomen om de mensen aan te klagen. Hoeft ook niet, zegt de Heer Jezus. Er zijn wel anderen die dat doen. Op een andere plaats zegt hij, de woorden die ik tot u gesproken heb, die zullen als het ware als een rechter tegenover je komen te staan in die dag. En die zullen je aanklagen in je geweten voor God. Als die grote dag der dagen komt en je hebt mijn woorden niet geloofd, dan zullen die woorden die ik gesproken heb je veroordelen. En hier noemt hij nog een andere aanklager. Namelijk Mozes. Mozes. Op welke gij gehoopt hebt. Ja, want ze dachten, wij hebben Mozes. Wij hebben het woord. Daarin is ons leven. Wij hebben Mozes, daar hadden ze een hoge dunk van, net zoals van Abraham. En Mozes was een grote man, nee, dat was de grote man van de Sinaï en van Israëls verlossing uit Egypte. Ja, daar hadden ze hun hoop op gesteld. Ook tevergeefs. Ook tevergeefs. Ook foutief om dat te doen. Want zij meenden dat ze Mozes hadden en dat ze als het ware ook in Mozes nog het eeuwige leven hadden. Mozes op welke zij gehoopt hebben. Maar zal ik jullie eens vertellen, zegt de Heer Jezus. Wat Mozes heeft gedaan. Mozes heeft niet anders dan van mij gescheiden. En dat is nou echt waar, gemeente. Dat is nou echt waar. Als je de vijf boeken van Mozes, Genesis tot Deuteronomium nagaat, dan gaan jullie dat ook maar naar, jongelui. Zoek ook maar in die boeken, de Torah noemen de Joden dat, de wet. Als je daarin zoekt, ja, dan kom je de moederbelofte al tegen in Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versen vermorzelen. Ja, daar ligt eigenlijk alles al in wat de Heer Jezus zal komen doen. En dan, ja, de belofte gaat verder bij Abraham. In u en in uw zaad na, u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. En het wordt aan Isaac en aan Jacob herhaald. En dan, ja, dan is Mozes degene die hen uit Egypteland uitleidt. Hè? En dat schildert hij de verlossing die Christus ooit zal komen brengen. De middelaar van het nieuwe verbond hinaf. En de verlossing uit het rijk van de zonde en van de duisternis en van de dood. Hè? In de Bijbel staat de verlossing uit Egypte model voor de verlossing die in Christus Jezus is. En dan de hele ceremoniendienst, de offerdienst met al zijn gereedschap, de tabernakel, de verschillende offeranden, het bloed dat moest worden gestort, alles. getuigt van hem. De vrijsteden, daar hebt u vorige week nog over gehoord. Die getuigen van hem. Kijk dat. Je de vrijstad verlaten mocht als de hoge priester stierf. Dat is toch wat? Dat is toch wat? Dat is toch een getuigenis van Christus. In zijn dood ligt de vrijlating. In zijn dood, de dood van de hoge priester. Die maakt dat je de vrijstad verlaten mag en weer in vrijheid mag leven. Dat is toch een prachtige heenwijzing naar hem die gekomen is. En het jubeljaar. En de grote verzoendag. Ach, gemeente, te veel om op te sommen. Al die ceremonieën van de wet hebben hun zin en betekenis in de Here Jezus Christus. Wij slaan ze misschien maar over bij bijbellezers. Bij het boek Leviticus komen. Dan zeg je bij jezelf, ach, Leviticus, allemaal die offerwetten. Dat is toch allemaal geweest. Dat is allemaal voorbij. Dat hoeft toch niet meer gedaan te worden. Laten we maar verder gaan in Numeri. Niet doen hoor. Want ik zeg u, dat boek Leviticus is een van de belangrijkste boeken van de Bijbel. Want daarin wordt ons getoond wat Christus heeft gedaan. Daarin wordt het ons getoond en voor ogen gesteld. Die schaduwen die spreken van hem. Zonder die boeken zouden wij niet weten wat Christus nou eigenlijk is komen doen. Tot verzoening van onze schuld. En wat dacht je vanuit het boek Deuteronomium van de belofte van de grote profeet? Een profeet zal u de Heere uw God verwekken, gelijk mij naar hem zult gehoren, zegt Mozes. Deuteronomium 18. Die tekst die wordt in het Nieuwe Testament vaak aangehaald. En als de mensen, als dan aan de discipelen wordt gevraagd, wat de mensen zeggen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hè? Dan moeten ze een antwoord op geven, dan zeggen ze, Elia of Jeremia of een van de profeten of de profeet. Hè, de profeet, nou, de profeet, dat is de profeet die Mozes had aangekondigd. De Samaritaanse vrouw zegt ook, hè, ik weet dat de Messias komt, dat de profeet komt. En dan bedoelt ze de profeet die Mozes had aangekondigd in Deuteronomium 18. Dat spreekt ook van hem. Alles spreekt van hem. Mozes heeft van mij geschreven. En daarom zegt Jezus ook, als jullie nou in Mozes echt eens geloofden, dan zou je ook in mij geloven. Maar zo je zijn schriften niet gelooft, ja, dan zul je mijn woorden ook niet geloven. Het is het een of het ander. Of je neemt Mozes serieus, en dan weet je dat hij van hem getuigt. Opdat je het leven daar zult vinden. Bij Christus. Dan weet je dat. Of, en dat kan ook. Je gelooft Mozes niet. En dan laat je ook Jezus links liggen. Wie Mozes heeft, heeft Christus. En wie Christus heeft, heeft Mozes. Want Mozes bedoelde niets anders dan Christus te prediken. Christus ons aan te wijzen. Hij heeft van mij geschreven. En dan kun je wel denken van dat je op Mozes hoopt. Hè? Dat je zegt van nou, we hebben die vader, die oud vader, zullen we maar zeggen, van uit het verre verleden. Dat was helemaal als onze held. En daar vestigen we onze hoop op. Nou, dat is ijdele hoop. Als je op Mozes moet hopen, is dat ijdele. Als je tenminste niet in Christus gelooft, dan is dat ijdele hoop. Want je gaat voorbij aan de bedoeling die Mozes gehad heeft. Je hebt tevergeefs op hem gehoopt. Hij zal opstaan om je te beschuldigen, aan te klagen. Hoort u dat, gemeente? Straks als de grote dag der dagen komt, dan zal Mozes je rechter wezen. Maar Mozes zal zeggen, ik heb zoveel van hem geschreven. Maar inderdaad, je hebt niet gewild. Je hebt niet gewild, je bent links afgeslagen. Je hebt je vrije wil ten kwade gebruikt. En je hebt niet om genade gesmeekt. Om die wil omgebogen te krijgen ten goede. Je hebt niet de middelen gebruikt waardoor de geest dat wilde doen en uitwerken in je leven. En daarom sta ik op om jou te beschuldigen. Ja, gemeente, dat is dat, hè. Dat wil je toch niet meemaken? Die grote dag aanbreekt. Dat je straks zo zult worden aangesproken. Door een oude man als Mozes was. Al zoveel jaren ligt hij in zijn graf. En dus als hij dan opgestaan zal zijn uit de doden, dan komt hij om jou te beschuldigen. Dan zeg je, je hebt mijn woorden niet geloofd. En daarom heb je Jezus ook niet geloofd. Want ik heb van hem geschreven. Als je mij geloofd had, had je Jezus ook geloofd. Maar omdat je mij niet geloofd hebt, geloof je ook hem niet. Dat is toch om van te rillen. Dat wil je toch niet meemaken. En daarom onderzoekt de schriften. Want die zijn het die van hem getuigen. Van Christus getuigen. Hem moet je hebben. Hem moet je vinden in het woord. Hem moet je gebonden krijgen op het hart. Door de geest moet je bij hem worden gebracht. Door middel van woord en geest. Hè. Want hij is het leven. En anders niet. Je kunt je wel op Mozes beroepen. Je kunt je op de schriften beroepen. Je moet je op Christus beroepen. Want hij is het leven. En daarom, gemeente, het moet naar hem heen. Gij wilt naar hem niet komen. Nee, het is waar, van nature wil er geen mens. Maar God is gewillig om het anders te maken. En hij heeft ons de middelen gegeven om dat te doen. Namelijk de onderzoeking van het woord van de schriften. Biddend die schriften onderzoeken. Biddend om de opening van de hart van je hart. En om de trekking van Gods lieve geest. En waar trekt hij je dan naartoe? Hij trekt je naar het leven toe. Met een hoofdletter. En daar moet je zijn. U. Ik. En ook jij. Daar moet je zijn. Opdat je het leven zult hebben. In zijn naam. Amen.